Vanmorgen pakken we de serie over Samuel weer op en lezen met elkaar dus 1 Samuel 7. Dan kan ik me voorstellen dat iemand denkt, lezen we dus? Slaat u niet een paar hoofdstukken over? Zeker. Dat heeft te maken met de focus, hè? Dat we ons vooral richten in dit boek op wat de Heere door Samuel heeft gedaan. En ja, tussen 1 Samuel 3 en 1 Samuel 7 wordt heel Samuel niet meer genoemd. Ik zal daar straks wel iets over zeggen. Daar begin ik de preek mee. We beginnen dus vanmorgen te lezen in 1 Samuel 7, waar na lange tijd Samuel weer wordt beschreven in wat hij doet en zegt en betekent voor het volk. 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel en zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien hem alleen, dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Ziet u verband tussen het houden van de inzettingen van God, de wet en redding? Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden ze bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje, een lammetje zo jong nog dat het alleen nog melk kreeg, en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het gebeurde, toen Samuel dat brandoffer gebracht had, of bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël, precies op dat moment. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. De mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Bet-Kar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. En hij gaf hem de naam Eben-Haezer. En zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en ze kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. En de steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in bezit van Israël, van Ekron tot Gat. Ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Hij ging van jaar tot jaar het land rond, langs Bethel, Gilgal en Mispa, en hij gaf leiding aan Israël in al die plaatsen. En daarna keerde hij terug naar Rama, want daar was zijn huis. En daar gaf hij leiding aan Israël. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover de lezing van het woord. Vanmorgen staan we stil bij 1 Samuel 7. Het thema voor de preek is Eben Haezer. We letten op 3 dingen. En zo proberen we ook het hele gedeelte recht te doen. 3 zinnetjes uit hoofdstuk 7 die de aandacht vragen. Allereerst, het werden 20 jaren. De tweede, zij diende de Heere alleen. En als derde, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. In die 3 lijnen proberen we dit gedeelte recht te doen. Eben Haezer, thema. Het werden 20 jaren. Zij diende de Heere alleen. En tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Jongens en meisjes, wat betekent die naam? Eben Haezer. Steen van de hulp. Niet zomaar steen van hulp, maar van de hulp. Het is immers een gedenksteen die Samuel daar opricht. Tussen Mispa en Sen. Om nooit meer te vergeten. Iedereen die voorbij liep in de tijden en jaren erna, moest eraan herinnerd worden. Ouders wezen ernaar. Als ze met hun kinderen daar stonden. De steen van de hulp. Toen en daar heeft God iets heel bijzonders gedaan. En jongens en meisjes, ik wil jullie vragen of jullie van de week voor de kerkraad iets willen maken. Nee, je hoeft het niet aan ons te geven. Je mag het zelf houden, maar je mag het wel aan ons komen laten zien. Tenminste, ik hoop dat dat lukt. Volgende week, zondagmorgen, is het namelijk limonade drinken na de dienst. En dan mogen jullie dat aan ons komen laten zien, wat jullie deze week gaan maken. Als je nou een mooie steen gaat uitzoeken in de tuin of ergens anders, kijk maar, niet te groot en niet te zwaar natuurlijk. Je moet hem wel mee kunnen nemen. En dan ga je mee aan de slag. Dan mag je op schilderen, dan mag je iets opplakken. Wat past bij jouw leven? Zodat elke keer als je die steen op je kamer ziet liggen, je eraan terugdenkt aan iets in jouw leven waar de Heere jou heeft geholpen. Dus je gaat nadenken, hoe kan ik die steen mooi maken met iets, misschien wel een foto, dat je in het ziekenhuis lag. Hè, dat je die erop plakt. Of misschien een mooie bijbeltekst of iets anders, dat je dat erop doet. En dat je de rest van je leven, want die steen gaat wel een leven lang mee, denk ik, dat die steen aan jou helpt te herinneren, God heeft mij geholpen. Nou, ik hoop dat je het snapt en papa en mama hebben het zeker begrepen. Die kunnen het dan misschien nog beter uitleggen dan ik wat de bedoeling is. Dus volgende week zondagmorgen na de doopdienst van harte welkom. Om dat aan ons te laten zien. Want daar worden wij ook weer door bemoedigd. Hoe jullie als kinderen laten zien dat de Heere echt helpt. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Eben Haezer, je ziet het staan op huizen. Op scholen, op schepen. En het lijkt dan wel voor de hand te liggen om meteen te concluderen. Oh, die mensen die snappen het ook. Alleen door de hulp van God komen dingen in je leven tot stand. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Mooi dat die mensen zo afhankelijk leven. Niets is van hen. Alles gekregen, genade en zo. Ja. Toch zit er wel iets meer aan vast. Aan Eben Haezer. Steen van de hulp. Toch? Ik dacht, als je een schip voorbij ziet varen met die naam, of je staat voor een riante villa met die naam, of een reformatorische school met die naam. Wat een verhaal moet hierachter zitten, toch? Wat een verhaal. Want het oorspronkelijke verhaal van Eben Haezer is heel erg mooi, maar ook heel erg lastig. De eerste keer dat we die naam, die plaats die zo heette, tegenkwamen in Samuel, ging het helemaal verkeerd. De ark ging naar de Filistijnen. De Filistijnen overwonnen het volk Israël. Eli brak zijn nek. Hofni en Pinaas, weten we het nog? God had het al gezegd. Ze stierven in de strijd. Vele Israëlieten laten het leven. En dat alles omdat er in dat geslacht van Eli een verkeerd voorbeeld werd gegeven en het volk daardoor niet meer een goede verhouding had met God. Eben Haezer, daar was het allemaal falikant kapot gegaan. En als lezer en als luisteraar naar de preek van toen huiverde je en je dacht, hoe kan dit ooit goed komen? Nou, u moet dat vanmiddag maar doen. Vanaf hoofdstuk 4 doorlezen naar 5 en 6. Het komt goed. Niet omdat we elkaar hebben, maar omdat God getrouw is. Je kunt het bijna niet zonder glimlach lezen hoe God het oplost. In die tempel van Dagon gaat de afgod op zijn snuit. De Filistijnen die de ark als een trofee hebben meegenomen, die komen er al snel achter. Met de God van Israël is niet te spotten en we kunnen die kist wel in ons bezit hebben, maar God is groter. Daar bij de Filistijnen komt er onrust, er komen ziektes. En het is opvallend dat uitgerekend dat heidense volk sneller tot inkeer komt dan Israël gewend is om te doen. De Filistijnen die komen tot het besluit, ja, we willen van die gezwellen van die aanbijen af. Dat zijn het waarschijnlijk geweest volgens de Hebreeuwse tekst. We willen van die onrust en die narigheid hier af. Zet de ark op een kar, weg ermee, terug. En we zullen snel genoeg merken of het toeval is geweest wat ons allemaal is overkomen nu die ark bij ons is. Of dat de ark echt gezorgd heeft voor al die narigheid. Nou, het antwoord is helder. Nee, in Samuel 6 kun je lezen dat de Filistijnen de ark terugzenden naar Israël. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks, wat mijn godsbeeld ook wel misschien weer heeft veranderd. In ieder geval in evenwicht heeft gebracht. Aan het einde van hoofdstuk 6, als dan eindelijk de ark weer over de grens komt, bij het volk Israël thuis, op de akker van Jozua, de Betsemiet, dan gebeurt er iets. Dan zijn er een paar Israëlitische mannen die nieuwsgierig die ark open doen en erin gaan kijken. En ze sterven. Laten we niet denken, gemeente, dat alleen Israël toen en nu lievertjes zijn die niks van hun God te vrezen hebben, dat alleen de heidenvolken ervan langs krijgen. Ook het volk Israël wordt door God stevig aangepakt als ze niet doen wat hij heeft gedaan, wat hij heeft gezegd. Dus laten we niet vergeten, als we in 1 Samuel 7 de ark daar zien staan in Kiriat Jearim, en dat we zeggen, oh ja, het volk is al een heel stuk veranderd, hè, ze heiligen meteen de zoon van Abinadab, Eleazar, en die moet heel keurig voor de ark zorg gaan dragen. Hier kort daarvoor zijn de mensen dood neergevallen omdat ze met die ark helemaal niet heilig omgingen. Dat is ook God. En dan? Ja, dan kom ik bij wat ik had beloofd. Dan komt ineens Samuel te sprake. Waar was die man? En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel. Waar was Samuel? Ja, de schrijver laat het ons niet weten. Wat er in die 20 jaren en in heel die periode daarvoor is gepasseerd. Tussen Samuel en het volk. Dat kan exegetisch een lastig dingetje zijn. Het kan pastoraal misschien wel heel hard binnenkomen. Bemoedigend binnenkomen. Als je nou naar je eigen levensboek kijkt. En je legt dat naast het levensboek van Israël. Naast de roeping van Samuel. Het begon allemaal zo mooi. Mooie beloftes. Van kinds af aan opgevoed in de dienst van de Heere. Van de Heere gebeden. In het heiligdom gebracht. En dan verwacht je grote wonderen. Maar het is echt zoals het door God aan Samuel was doorgegeven. Het begon met oordeel. De afgelopen hoofdstukken is gebleken hoe Israël echt door God gestraft is. En dat die Filistijnse heidenen daarvoor werden gebruikt. En dat Samuel gewoon moest doen wat God van hem vroeg. Wat hij in de afgelopen 20 jaren heeft gedaan, wordt ons niet beschreven. Maar hij heeft niet met een boekje in een hoekje gezeten. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Ogenschijnlijk zonder resultaat. Zo kun je soms ook wel eens even terugblikken. Op een paar jaar opvoeden. Op een paar jaar preken. Op een paar jaar christelijk collega zijn. Of directeur. Of bouwvakker. Ondernemer. Je, soms, hè, dan lees je de Bijbel en denk je, gebeurde dat allemaal maar net zo als toen, ook nu in mijn leven. Steen van de hulp. God is getrouw. Hij is almachtig. Roep hem aan in de dag van de benauwdheid en hij zal je eruit helpen. Maar hier kom ik Samuel tegen. Als richter, als leider van het volk. En tenminste 20 jaren gaan voorbij. Zonder dat er ogenschijnlijk iets verandert. De ark is dan wel terug. Maar het is nou nog niet wat het is geweest. En wat het zou moeten zijn. Eben Haezer. Ja, maar voordat die steen wordt opgericht, gaan er 20 jaren voorbij. En dan? Dan is er iets ontstaan, ik vind dat zo mooi beschreven in vers 2, waardoor het hele huis van Israël, mooi hè, daarin wordt iets gezegd van hoe ze met elkaar toch omgingen. En hoe God naar ze kijkt, zijn huisgezin, het hele huis van Israël, wendt zich klagend tot de Heere. En voor dat woordje klagen zit er in het Hebreeuws een wortelwoord, een stam, dat ook iets te maken heeft met omdraaien. Omdraaien. Dat heeft dan weer verwantschap met het Griekse woord metanoia, bekering. Verandering van gedachten. Omkeren op je schreden.
Zoals David dat later moest, na 9 maanden, is hier bij het volk Israël na 20 jaar die omkerende beweging. We kunnen niet langer met de rug naar God toe leven. We moeten hem aankijken. En we staan er niet fraai op. Maar we weten dat als we zo naar God gaan, zoals hij dat altijd doet, we in die confrontatie, Vader Adonai, hebben tegen u gezondigd. We niet worden weggescholden, maar dat onze schuld wordt kwijtgescholden. Ze wenden zich, ze draaien zich klagend naar God. En je proeft uit heel dit gedeelte, dat is niet van, ach, zie ons eens. Heere God, die brute Filistijnen. Dat doet wel mee, want daar hebben ze echt onder geleden. Maar er zit nou ook iets in van, we hebben gezondigd. Het zit niet goed tussen u en ons. Letterlijk staat er, ze klagen de Heere achteraan. En daar zit iets in van, niet zomaar even zeggen, ach sorry God. Ja, sorry dat het zo lang geduurd heeft, maar we snappen het, dit is niet netjes zo. Nee, er zit een passionele gedrevenheid in. Bekering is de Heere achteraan kleven, zegt de Statenvertaling, bijvoorbeeld in Psalm 63. Zo aan hem verbonden zitten, zoals man en vrouw samen zijn, als ze gemeenschap hebben. Ja, dat doen ze richting God. En als het volk richting God wakker wordt, mag Samuel weer spreken in het openbaar. Althans, dat heeft hij ongetwijfeld eerder gedaan, dat is hij blijven doen. Maar hier als lezer mogen we weer horen dat Samuel wel degelijk actief is gebleven en dat hij namens God de spreekbuis is tot het hele huis opnieuw, het hele huis van Israël. Het waren dan misschien 20 jaren, maar het klinkt alsof het gisteren was. Zoals het volk ooit door de woestijn vanaf Horeb door God op pad was gestuurd. Ik ben de Heere. Hoor Israël. Ik ben een God uit één stuk. Je moet mij lief hebben. Je mag mij dienen. Met heel je hart, met heel je ziel. Hier klinkt het opnieuw terug. Samuel herinnert aan die oude roeping. Er is niets veranderd. Ook al veranderen jullie, gooi je het op een akkoordje met afgoden, flut je met dingen die er helemaal niet toe doen. Hier is het antwoord van God. Als jullie weeklagen, als jullie berouw hebben, als je je omkeert naar God, dan zegt hij niet iets nieuws. Maar dan zegt hij de oude dingen opnieuw, zo geduldig, zo getrouw. Als je je met heel je hart tot de Heer omkeert, dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Dat is het probleem. Niet dat de Filistijnen te sterk zijn voor jullie. Het grote probleem is altijd geweest dat je te klein van God hebt gedacht. En te veel van andere goden hebt gehouden. Want dat zit er tussen, hè? Tussen, als je je met heel je hart bekeert, zal God je uit de hand van de Filistijnen redden, zit wel die beweging. Dat is bekering, gemeente. Zo zijn ze God weer gaan dienen, de tweede lijn in de preek. In vers 4 lezen we, zij dienden de Heere alleen, maar dat deden ze doordat ze begrepen hadden wat Samuel zei. Doe de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem. Alleen. Astarte was de vrouwelijke kant van het goddelijke daarboven. Een godin die verbonden was met de vruchtbaarheid, seksualiteit, een oorlog net als Baal. De heidense volken dachten, iedere keer als Baal en Astarte gemeenschap hebben daarboven, of daar elders ergens, dan is de vrucht van dat vrije zegen, voorspoed op het land. En dat ging zover dat in de tempel prostitutie meisjes werden aangeboden, waarbij mannen als ze gemeenschap hadden met die dames, Baal en Astarte konden bewegen, ophitsen om ook gemeenschap te hebben. Een werkelijkheid die misschien ja, zo plat is, dat we een beetje ongemakkelijk rondkijken en denken, oh, wat klinkt er nou allemaal in de kerk? Maar er gebeurt in de kerk ook genoeg, de kerken op dit gebied. En niemand noemt het Astarte en Baal. Dat kun je soms, als het in het leven met God wat opdroogt, terugvallen in een oud patroon, net als het volk van Israël. Je bent te veel bezig met geld, te veel bezig met seks, ongeoorloofde seks, als afleiding van je zorgen. Kan. Laten we niet doen alsof dat vandaag de dag geen probleem is. Te veel bezig zijn met, nou ja, we moeten het hier op aarde maar zo fijn en gelukkig mogelijk maken zoals wij het graag hebben. God zegt tegen Israël, maar hij zegt het ook vandaag. Dat is de reden waarom een kerk, waarom mijn volk niet bloeit als een licht voor de wereld eromheen. Dat is de reden waarom ik mij soms moet terugtrekken. Dat is de reden waarom het gewoon zwart op wit moet worden, kunnen worden gezegd. Ook vandaag, ronduit, met alle liefde die ik heb tot het Joodse volk. De dag van de verlossing, dat God de ongerechtigheden van Jacob komt oplossen, gaat samen met die massale verlossing van God. Hij gaat ze het licht doen zien. En dan zullen ze ook de afgoden die ze vandaag de dag verheerlijken, wegdoen. Daar komt een machtige beweging op gang. Hier is er al een voorbode van wat er ook komt op de dag van Yeshua, Messias, als hij terugkomt, ook voor Israël. Als je hier als reformatorisch mens naar luistert, dan wordt u misschien ook wel een beetje zenuwachtig. Hoe meer ik de Bijbel probeer te lezen zonder allerlei kaders, zonder allerlei framing, hoe meer ik ook de verwarring in onze gezindheid verwarrend vindt. Hier staat het toch maar gewoon. Richting dat volk. Wat zo lang een weg had gekozen wat niet deugde. Als u zich gewoon voorwaardelijk, als u zich met uw hele hart tot de Here bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Here en dien hem alleen. Wat moet ik hier nou bij zeggen, gemeente? Dat kunt u niet en dat wilt u niet. Nee toch, dat kunt u wel. En als u het niet wilt, dan staat God daar met uitgebreide armen. Met een hele eenvoudige boodschap. Dit is het probleem van je leven. Keer terug. Dien de Heere alleen. Dan komt de bevrijding. En dan staat er in vers 4, heel eenvoudig. Het tweede punt van de preek noemde ik dat, maar als dat ook de kern van je leven is, het middelpunt. En zij dienden de Here alleen. Er ging een knip in dat dubbel leven. Niet de Baals en de Astartes, weg ermee. Opruimen. Dat is vandaag niet anders, gemeente. Bekering is ook opruimen. Kappen met dingen. En dan niet vroom zeggen, ja, maar dat kan ik van mezelf niet. Dat kun je wel. En als je het moeilijk vindt om het te laten, hoor dan vanmorgen dat God zegt, ik ben er zelf bij. De Samuel van vanmorgen, die slechts de spreekbuis is van de Here, die gaat je daarin voor. Dien de Here alleen. Maar er gebeurt nog iets. Dat vind ik zo mooi, dat Samuel dan niet dat volk maar wat laat doen, alsof er niets gebeurd is, en zegt van nou, mooi als jullie dat dan doen, ik zie dat jullie de Here dienen, maar dan zegt hij, roep ze allemaal bijeen, heel Israël, in Mizpa. En wat zegt hij dan? Dan zal ik eens een goede preek gaan houden in drie punten, ik zal jullie de drie stukken nog eens uitleggen. Ik ga het uitgebreid hebben over wat er allemaal misgegaan is. Ik geef een verklaring van al Gods wetten en inzettingen. Nee. Neem dat mee, gemeente. Het was voor mij misschien wel het punt bij de voorbereiding van de preek wat ik heb opgeschreven voor mezelf. In mijn leiding geven in alle gebrek aan u. Laten wij dat doen. Wat doet Samuel hier? Hij roept het volk bijeen en zegt: ik zal voor jullie bidden. Gelooft u in de kracht van het gebed? Er is toch niemand die dan zegt: nee, nee, nee. We hadden het op de beleidingscategorisatie over. Toch is dat ook een enorme worsteling en beproeving. Hè? Mag ik bidden om genezing van Bettine? Daar ging het over op de beleidingscategorisatie. Zullen we als groep iedere keer daarvoor gaan bidden? Moeten we geen gebedskring organiseren in de gemeente? Nou, zijn dingen die de jongelui ons aanreiken, waar we het over kunnen hebben. Er zijn gebedsmomenten in het midden van de gemeente voor de vervolgde kerk. Het is de week van het gebed, als ik me niet vergis, deze week. De kracht van het gebed, dat een broeder en zuster tegen je zegt: ik zal voor je bidden. En dan niet van: God zegene de greep, maar God is de God van Ebenezer. De God die de onmogelijkste dingen waar kan maken. De God die ook vandaag wonderen doet. Ook als het een wonder is wat jij niet meer kan geloven. Ook als het een wonder is dat niet alles geeft wat je wenst. Roep heel Israël bijeen. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En dan hebben we het nog over het gebed voor en met elkaar. Maar weet u wat Jezus in het Nieuwe Testament tegen zijn discipelen zei? Het is nuttig voor jullie dat ik nu wegga. De Geest, de Trooster, komt op de aarde. Veel meer dan Samuel is de Geest. En de Geest van Jezus zal je in al de waarheid leiden. Maar, zegt Jezus, ik ga heen voor jullie en ik zal voor jullie bidden. Pleiten. Pleiten. Dat de Filistijnen, dat die verzoekingen om je heen, dat die aanvallende krachten je er niet onder krijgen. Ik hoef mijn vader niet te overtuigen, hoor, dat je al verlost bent, zegt hij tegen zijn discipelen. Maar als je zelf soms denkt, na 10, 20 jaar, wat heb ik ervan gemaakt? Ik zal voor je bidden, dat je geloof niet ophoudt. Dan komen ze daar in Mispa. En dan doen ze iets waar de meeste verklaarders niet helemaal uitkomen. Het is niet een ritueel wat God zijn volk specifiek heeft aangeleerd of zo. Maar op de een of andere manier hebben ze zichzelf dit aangeleerd. Dit vinden ze paste bij dit moment. Ze scheppen water, gieten het uit voor het aangezicht van de Heere. Misschien dat ze iets of wat van het Loofhuttenfeest combineren met dit moment van boete doen. Ik denk dat de verklarers, de uitleggers gelijk hebben die zeggen: je ziet een soort patroon van Hanna. Helemaal leeglopen bij God. Gewoon dat symbool van hier zijn we. Toewijding. Ook iets van pijn zit er in dat moment. Ze gieten het uit, water, voor het aangezicht van de Heer en ze vasten op die dag. Ze vasten op die dag. Ik dacht bij deze tekst: zijn we ook als reformatorische mensen, de gereformeerde gezinten, niet veel kwijtgeraakt? Geloof alleen moet door. Maar Jezus zegt, als zijn discipelen bij hem komen en een beetje in paniek zijn bij die maanzieke knaap, en er gevraagd wordt: waarom konden die discipelen die jongen nou niet genezen? Dan begint Jezus over vasten. En bidden. Nee, we hoeven hier geen plens water op het podium uit te werpen voor God. Maar soms, stil, thuis, kunnen bepaalde handelingen en rituelen ons wel te meer doen beseffen waar je mee bezig bent. Bidden met een buik vol. Snap u? Bidden met je mobiel aan. Want vasten is niet alleen maar eten laten staan. Dat zijn alle niet noodzakelijke dingen gewoon eens even laten voor wat het is. Kijk, als je dat als een opdracht meegeeft van, nou, het zou een handige tip kunnen zijn om het eens even wat beter te doen, dan wordt het allemaal weer zo menselijk. Hier proef ik dat het vasten en dat uitgieten van water komt uit een gebroken hart. Het diepe besef, oh God, wat is er in die 20 jaar misgegaan? Wat hebben we te klein van u gedacht? We hebben geklaagd over de Filistijnen, maar we hebben niet eens geklaagd over u. Dat u er niet meer was. Zomaar iets om mee te nemen, gemeente. Ondertussen denken de Filistijnen, oh, nee toch. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar bij het volk? Zijn ze iets aan het beramen? De Filistijnen die horen dat Israël daar in Mispa bijeengekomen is en die denken aan een soort training, een militaire vergadering. En ze denken, oeh, ze hergroeperen zich. Die ark is natuurlijk ook weer terug. En de Israëlieten die horen dat allemaal en ja, die denken, nee toch, dan komen de Filistijnen weer aan. En ze zeggen tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. En dan weer zo'n verrassende wending. Dan gaat Samuel niet bovenop een steen staan en dan begint hij te zeggen, niet bang zijn mensen, niet bang zijn, komt allemaal goed. Mannen, pak je wapens, strek je benen, maak je gewrichten soepel. En nou komt het weer goed, we pakken ze allemaal in één keer. Nee, jongens en meisjes, op het moment dat hij ziet dat het volk dat tot inkeer komt, bang is, dan gaat hij offeren. Als hij de vraag krijgt, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, dan doet hij dat door een offer. Hij neemt een lammetje wat alleen nog maar melk kreeg, zo jong als het is, en offert het in het geheel aan God. Een offer van toewijding. Een brandoffer. Ook vanwege de schuld. Schuld en toewijding komen samen. En al offerend roept Samuel voor Israël tot de Heere. En bij het offer van het lam is de verhoring. Wat een zegen, gemeente, dat wij elkaar mogen wijzen. Ook als nieuwtestamentische gemeente. Die geloven in de God van Israël. Dat wij het lam van en voor God, dat de zonde wegdraagt, hebben ontvangen. En dat wij preken in de naam van Jezus. Dat wij bidden in de naam van Jezus. En dat wij de belofte hebben dat alles in zijn naam, wat in zijn naam gebeurt, ook met zegen zal zijn vervuld. En dat de zonde wordt weggedaan. Vanwege dat wat Jezus heeft gegeven toen hij zich gaf op Golgotha. Dat is niet alleen maar een enorme vertroosting voor het volk. Het is ook het wapen, het offeren dat gebracht wordt tegen de Filistijnen. Ik vind dat zo mooi, hè? In vers 10. En het gebeurde toen Samuel het brandoffer bracht. Wat een geestelijke strijd gaat hier ook schuil. Dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijn. Mooi, hè? Je hoeft tegen je kinderen niet in te houden als je zegt dat God ook de God van de donder is. Want als God voor je is, werkt de donder en de bliksem de vijand op de loop. Op het moment dat het offer wordt gebracht, is het beslissende al gebeurd. De Filistijnen vertillen zich aan het volk. En God laat van zich horen, als u zich verdiept in de Bijbelse geschiedenis, maar ook in de meer actuele geschiedenis van Israël, dan ziet u dat deze dingen zich steeds herhalen tot op de dag van vandaag. Ondanks dat dat volk zich nog niet massaal tot Yeshua heeft gewend, is daar altijd die band tussen God en Israël. Hij laat zijn donder rollen over het volk. En als het volk zich bekeert en zich wendt tot de Heere, dan brengt God verwarring. En dat zal hij ook komen doen, gemeente. Als de Messias terugkeert. En je ziet uiteindelijk hoe de Filistijnen worden verslagen. En dan tot slot, kort en goed. Jongens en meisjes, nog even kort luisteren. Wat doet Samuel dan? Hij neemt een steen en op de plaats waar de Israëlieten hebben overwonnen, geeft hij die steen een naam. Steen van de hulp, Eben Haezer. En hij zegt erbij, niet vergeten, als je hier langs loopt voor jezelf, met je kinderen, met je collega, laat het zien en laat het horen. Hier heeft de Heere ons geholpen. Tot hier toe. Daar doet het verleden in mee, wat een wonder en genade. Dat God weer heeft verlost. Maar ook een belofte voor de toekomst. Als God het tot hier heeft gedaan, zal hij het ook doen tot de dag dat Jezus terugkomt. En dan, zoveel eeuwen hierna, heeft God steeds weer een Samuel, een mens vooruitgeschoven. Hij heeft er steeds voor gezorgd dat in het midden van al die verschillende gemeentes en kerken mensen zijn die van generatie op generatie met al die zwarte bladzijden. Soms dacht je het houdt helemaal op. Toch zijn plan getrokken en zit je hier in de Laankerk vanmorgen. Iedereen heeft van die bladzijden in het boek van het leven die je liever niet meer onder ogen komt. Iedereen heeft in het levensboek bladzijden met titels van hoofdstukken waarbij je denkt, onvoorstelbaar mooi dat God mij dat gaf. Hoe dan ook, niet vergeten, voordat die laatste bladzijde een keer omgaat, en vanuitgaande dat er nog veel geschreven moet worden, weet u wat u moet doen? Ook naar de preek van vanmorgen. Ook als je op je plek werd gezet. Zorgen dat je een leesbare brief van Christus bent. Hoort u dat? Hij schrijft hem. U bent het. Hij schrijft hem. U bent het. Laat hem dan in je leven. Voor het eerst of opnieuw weer toe. En zeg. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn. Tot uw eer. Schrijft u in mijn leven en laat mij niet los. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 103, vers 1 en 2. Psalm 103, vers 1 en 2.